NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met het Ter Gooi Medisch Centrum en andere organisaties uit de gezondheidszorg. Mijn naam is Mary Voigt en vandaag praat ik met Frank Gerritsen, psychiater bij Ter Gooi MC. We gaan het hebben over suïcidepreventie. En dat in het kader van de wereldwijde Week van de Suïcidepreventie. Frank, welkom in de uitzending.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vanaf 6 september zal overal, ook in Ter Gooi MC, weer aandacht worden besteed aan suïcide of zelfdoding. En vooral het voorkomen daarvan. Frank, waarom is die aandacht zo belangrijk?
Nou, die aandacht is belangrijk omdat er in Nederland en wereldwijd toch best een heleboel mensen overlijden door zelfdoding. En in Nederland zijn dat er bijna 1900 per jaar. Dat is ongeveer 5 per dag. En dat is toch best wel veel.
Dat is heel veel, ja. En is daar nog een tendens in te zien? Neemt het af? Neemt het toe in de laatste 10 jaar?
Het lijkt een heel klein beetje toe te nemen als je puur naar de getallen kijkt. Maar het is heel moeilijk om te meten. En er zit natuurlijk ook altijd een beetje variatie in. En soms zijn ook dingen als een schrikkeldag. Maakt dan opeens dat er 1/365ste meer is. En dat gaat dan opeens over 5 mensen extra. Ja. En dus het is ingewikkeld, maar het lijkt een heel klein beetje toe te nemen.
En absoluut is het natuurlijk verschrikkelijk als je dat getal hoort, hè? 5 per dag.
Zeker. En het, ook als je bedenkt dat elke zelfdoding 135 mensen raakt. En dat zijn hulpverleners, naasten, familieleden, vrienden. Dus 135 mensen hebben daar dan mee te maken.
Ja. En is er iets over te zeggen om wie het gaat? Is daar is daar een soort, zijn het jongeren, ouderen, mannen, vrouwen?
Ja, iedereen. De hele bevolking. En we weten wel dat het bijvoorbeeld onder jongeren is het de nummer 1 doodsoorzaak. Dus dat is echt wel heel serieus. Maar het komt in alle lagen van de bevolking, bij iedereen komt het voor en gebeurt het.
Ja, ik zag dat er een lichte stijging is onder jongeren. Is daar ook nog een verklaring voor?
Ja, dat is heel ingewikkeld en er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar daar is nog niet een heel eenduidig antwoord voor. En je kan natuurlijk van alles over bedenken en filosoferen over misschien een rol van sociale media en sociale isolatie. Maar er is nog niet echt een heel eenduidig antwoord op. Het is een heel complex probleem met denk ik ook een hele complexe achterliggende oorzaak en oplossing.
Ja, het is nooit maar één ding. Het is altijd een stapeling.
Ja.
Jij bent psychiater in Ter Gooi Medisch Centrum. En op welke manier krijg jij dan te maken met suïcide in het ziekenhuis?
Ja, nou kijk, suïcidaliteit, dat is eigenlijk, hè, als mensen zo wanhopig zijn en zo in een fuik van wanhoop zitten, dat ze geen enkele andere oplossing meer zien dan de dood en dat overwegen. En dat zien we heel vaak, komt dat voor bij mensen die depressief zijn. Dus die zo somber zijn en zo daar niet uit kunnen komen dat ze aan de dood beginnen te denken. Dus in dat kader zien we het veel. We zien het veel als uiting van een psychiatrische ziekte of stoornis. Zoals dus depressie of een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. Daar zien we het heel veel voor. En dat zien we eigenlijk elke dag in de spreekkamer. Hebben we het erover, over suïcidaliteit. En daarbij zien we ook op de spoedeisende hulp best wel veel mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan.
Een zelfmoordpoging hebben gedaan en die is dan mislukt.
Ja.
Ja. En zie jij die mensen dan in het ziekenhuis? En hoe is het met die mensen? Zijn ze boos? Zijn ze blij dat het toch niet gelukt is?
Ook dat wisselt heel erg. Soms zijn mensen ontzettend boos en teleurgesteld dat ze er nog zijn en dat ze hulp krijgen en willen ze dat ook niet. En soms hebben mensen ook weer wat rust gekregen en zien ze juist weer wat perspectief doordat er wel hulp is. En zijn mensen achteraf blij dat het niet gelukt is en dat er weer perspectief is, dat ze uit die fuik van wanhoop komen. Maar het verschilt heel erg dus wat we zien.
Ja. Je zei dat je er eigenlijk elke dag wel mee bezig bent. Omdat je hebt te maken met mensen die depressief zijn of psychotisch zijn of wat dan ook. En breng je dat dan zelf te berde?
Ja, als mensen er niet over beginnen, dan begin ik er altijd over. Ja. Het moet altijd onderwerp van gesprek zijn. Want kijk, het is niet zo als bij een hoop andere vakken in de geneeskunde dat ik een naald in iemands arm kan steken, bloed kan afnemen en dan naar een paar getallen kan kijken en kan zeggen, ik zie het al, er speelt suïcidaliteit of u denkt aan de dood, want dit getal is 3,4. Zo werkt dat niet. Dus de enige manier voor ons om daarover te hebben en daar inzicht in te krijgen, is om het erover te hebben met mensen.
Ja. En zijn er, je zei het komt in de, eigenlijk in alle lagen van de bevolking en bij iedereen voor. Maar zijn er, hoog risicogroepen? Kun je dat benoemen? Dat er toch bepaalde groepen mensen zijn waarvan je zegt...
Ja, op groepsniveau is daar wel onderzoek naar gedaan. En dan weten we dat er wat voorspellende of een risicoverhogende factoren zijn. Dus bijvoorbeeld als je... vrijgezel bent of net je relatie hebt verbroken of je hebt financiële problemen of je hebt een depressieve stoornis als een ernstige depressie. Je hebt een zelfdoding in je familie of in je kring van naasten meegemaakt. Dat zijn allemaal dingen waarvan we op groepsniveau weten dat vergroot de kans dat je zelf daar ook aan gaat denken en zelf ook zoiets gaat doen. Maar op individueel niveau zijn er eigenlijk heel weinig echte voorspellers en De ene persoon is de ander niet. En de een heeft wat meer veerkracht dan de ander. En dat blijft heel moeilijk inschatten op individueel niveau.
Ja, en je zei net ook dat er zoveel mensen, 135 mensen, toch op de een of andere manier te maken krijgen met zo'n zelfdoding. Zijn de meeste mensen die suïcide plegen ook vooraf in contact geweest met zorgverleners, met de GGZ, met een huisarts of met 113?
Uit onderzoek blijkt dat niet het geval is. 60% van de mensen die overlijdt door een zelfdoding, die hebben daarvoor niet contact gehad met de GGZ of met zorg.
60%?
Ja.
En die cijfers die krijg je dus omdat ze uiteindelijk bij de huisarts constateert een zelfdoding. Dat is nog een enorm percentage.
Ja, en dat zijn dus ook, denk ik, dan mensen die zich heel wanhopig en eenzaam hebben gevoeld. En daar, denk ik, ook weinig mensen hebben gehad om daarover te praten.
En waarom komen die dan... Hoe komt het dat er zo weinig mensen, relatief weinig, daarvoor hulp zoeken?
Ja, het blijkt ook uit onderzoek dat ongeveer 2/3 van de Nederlanders vindt dat er toch een taboe ligt op het praten over suïcidaliteit, over suïcidale gedachten, over aan de dood denken. 2/3, ja, dat is best wel veel. Dus je kan je al voorstellen dat als jij een van die personen bent of je hebt naasten in je omgeving die personen zijn, dat de drempel om te zeggen, ja, ik voel me niet fijn, ik denk aan de dood, dat die heel erg hoog is en dat ook de eenzaamheid en de wanhoop alleen maar vergroot. Want we weten dat erover praten, hoe spannend dat ook lijkt en soms ook is, uiteindelijk wel helpt om dat praten over dingen helpt en het minder zwaar maakt, minder spannend maakt en ook soms weer perspectief geeft.
Ja, en ja, dan kom je dus eigenlijk bij het voorkomen van zelfdoding en hoe dat zou kunnen gebeuren. We hebben het over zelfmoord. Je luistert naar Enna Gooi Spreekuur met Frank Gerritsen, psychiater bij Tergooi MC. Frank, zelfdoding. Kun je nog iets zeggen over het waarom? Is daar iets over bekend? Wat zijn factoren die maken dat mensen denken van nou, ik stop ermee?
Ja, heel hoog over, heel overstijgend is het gewoon dat mensen wanhopig zijn en geen oplossing of geen uitweg meer zien dan de dood of dan er niet meer zijn. En hoe die wanhoop eruit ziet, dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. Maar over het algemeen spelen wat wij noemen live events een grote rol. Hè? Dus dat zijn gewoon ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Zoals bijvoorbeeld een overlijden of het verbreken van een relatie of het verliezen van een baan. Dus dat gaat over verliezen en over heftige gebeurtenissen in je leven waar je op de een of andere manier mee geconfronteerd wordt. En waar je mee om moet zien te gaan. En als je daar op de een of andere manier niet goed mee kan dealen en gewoon geen oplossing of geen uitweg meer ziet, dan zitten wij als mensen zo in elkaar dat we dan toch opeens wel een soort van uitweg zien. En dat is dat we dan de dood gaan overwegen. En dat is denk ik ook wat mensen anders maakt dan dieren. Dat zijn denk ik twee dingen. Mensen kunnen vuur gebruiken en mensen kunnen over de dood nadenken. En als je iets kent, dan kun je het gaan overwegen. Hè? Als je niet denkt, als je de dood niet kent, dan ga je het nooit als oplossing zien. En dat is hetzelfde als toen ik hier naartoe moest komen. Ik dacht, ga ik lopen? Nee, het duurt te lang. Ga ik met de fiets? Ga ik met de auto? Ga ik met openbaar vervoer? Dat zijn mijn opties. Ik heb niet overwogen om met de helikopter te komen, want dat zit gewoon niet in mijn arsenaal. En zo moet je dat denk ik een beetje zien. Dat wij als mensen, we kennen de dood en we weten dat je er dan niet meer bent. En dat is dan iets wat je kunt gaan overwegen als je gewoon niets anders meer ziet als oplossing.
Ja, en dan moet ik onmiddellijk denken aan wat ik merk dat er soms dan, als het in een familie gebeurt, is dan die optie ook opeens dichterbij van hé, ja, dat is ook een optie.
Ja, dat is wel een risicofactor waar we het net over hadden. Hè? Dat of in een familielid of een naaste of een bekend iemand waarvan dan blijkt dat hij overleden is door zelfdoding of soms zelfs gewoon overleden. Dat maakt opeens dat je, als je zelf in de penarie zit, dat je dan denkt van oh ja, nee, dat is ook toch een uitweg. Want hij of zij heeft nu geen problemen meer. Dus ja. Dan komt dat opeens wel weer naar de voorgrond.
Ja. Dus we hebben eigenlijk een probleem waarvan we de groep heel slecht kennen. Hè? 60% die kennen we helemaal niet.
Wij als zorgverleners niet.
Nee. En we kennen de oorzaken. Ja, dat kan van alles zijn. Het is een stapeling. En daar zijn we nu over de hele wereld maatregelen voor aan het verzinnen om dat te voorkomen.
Ja, en als je het zo zegt die wij niet kennen, ja, dat wij als zorgverleners kennen die mensen niet. Maar die mensen hebben natuurlijk wel allemaal vrienden, buren, familieleden. En die mensen zijn in dat opzicht wel gekend. Ik denk alleen dat het gesprek er onvoldoende over gaat. Omdat mensen toch, ja, dat taboe wat er is, hè, praten over suïcidale gedachten, over aan de dood denken. Ik denk dat ook een hele grote rol speelt. Dat die mensen uiteindelijk tot die daad komen.
Ja, dus dat is dan een van de maatregelen. Hè? Dat praten, dat zien we ook terug.
Ik heb het wel eens vaker gezegd hier, praten helpt.
En zie jij, we gaan straks uitgebreid over met specifiek dat praten spreken. Mm-hmm. Maar dat kan niet iedereen, is niet iedereen gegeven, maar het is te leren. Zie jij nog meer maatregelen die zouden kunnen bijdragen?
Ja, dat vind ik toch best ingewikkeld. Ik denk dat taboe en praten echt verreweg het belangrijkste is. En je zou natuurlijk, en dat hoor je ook wel eens in de media, van ja, we moeten bijvoorbeeld voorkomen dat mensen middelen kunnen kopen bij de ethos of bij het kruidvat. Of we moeten voorkomen dat mensen dit of dat. Kijk, dat is echt heel ingewikkeld. Want ik denk, als je het er niet over hebt met elkaar, dan vinden mensen altijd wel een weg. En of je nou het een verbiedt of het ander, dan verzinnen mensen wel weer wat anders. Mensen zijn over het algemeen ontzettend creatief en vindingrijk. En als je echt wat wil, dan lukt het mensen vaak wel.
Ja.
Dus ik vind dat heel moeilijk.
Dus wat jij eigenlijk zegt is, de omgeving, en dat kan dan iedereen zijn, dat kan familie zijn, buren zijn, maar ook onderwijs, docenten. Iedereen zou eigenlijk over die schroom heen moeten stappen.
Ja.
En
iedereen zou zich comfortabel moeten voelen om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Ja, en hoe doe je dat dan? Want ja, dat lijkt me nog best wel ingewikkeld. Dat lijkt me bij wijze van spreken al ingewikkeld voor een tandarts of voor ja.
Ja, nee, mensen. Zeker. Ook omdat tandartsen meestal met mensen, ja, de dialoog is vaak wat minder. Ja. En dus, nou ja, dat is heel moeilijk. En het is heel moeilijk om daar één antwoord op te geven. Hè? Want het belangrijkste, denk ik, is dat je contact met iemand hebt. En dat de ene zin bij de ene persoon wel werkt en bij de ander niet. Tegen de een kun je daar misschien wat luchtiger over praten. En bij de ander moet je dat misschien eerst wat meer inkleden. En dat maakt het moeilijk om daar één antwoord op te geven. Maar het is ook niet weer zo dat het nou onleerbaar moeilijk is of dat niemand dat kan. Hè, bijvoorbeeld 113 heeft een prachtige training die je online kan doen. De vraag maar training. Dat duurt een uurtje en dan kan iedereen leren hoe je hier een beetje over kan praten met elkaar.
Kan jij zeggen ja, hoe je bijvoorbeeld zo'n gesprek opent? Je zegt heel goed van nou, dat ligt bij iedereen anders. Maar als je ja, een vriend hebt of een buur hebt die toch echt niet goed in zijn vel zit en je merkt dat, hoe ga je dan zo'n gesprek aan?
Ja, je begint met het gesprek aangaan. En ik kan me voorstellen dat je niet meteen begint van hey Piet, denk je wel eens aan de dood? Je moet eerst contact maken. En wat mij vaak helpt als psychiater is dat ik het ook vaak normaliseer. Dus dat ik ook eerst een beetje uitleg dat het erbij hoort. En dat nadat we het hebben gehad over hoe beroerd iemand zich voelt en hoe somber iemand is, dat ik zeg van ja, ik spreek best wel veel mensen die somber zijn. En heel veel van die mensen die denken dan ook aan de dood. Hoe zit dat bij u? Of hoe zit dat bij jou? Of, goh, je bent zo somber. Als ik me dat een beetje probeer voor te stellen, dan zou ik het ook af en toe niet meer zien zitten. Hoe zit dat bij jou? En dat soort openingen, hè, waarbij mensen ook, zeker, ja, soms denken mensen echt van, ik ben zo ziek en zo afwijkend dat ik hierover denk. Dat is echt niet normaal. Dus ik kan dat maar beter niet zeggen, want dan word ik misschien opgenomen of wat dan ook. Hè. Door dat een beetje weg te halen, maak je denk ik de drempel ook lager om het erover te hebben. Want we weten ook dat bijna 500.000 mensen in Nederland dit jaar wel eens aan de dood denkt.
Dat is een schrikbarend aantal, hè?
Ja, dat is echt heel veel. Ja. En dat is echt niet zo dat al die mensen dan meteen ook pogingen gaan ondernemen of wat dan ook. Maar dat zijn wel mensen die blijkbaar op enig moment zo wanhopig zijn en zo klem zitten dat ze de dood even als een optie zien. Hè? Ja. Van ja, misschien is het beter als ik er niet meer ben.
Ja, en ook zo'n verschrikkelijk cijfer is dat er 186.000 raadplegingen zijn. Hulplijngesprekken.
Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel weer een goed cijfer. Want ja. Ik vind het toch ook wel weer heel erg goed dat 113 er is. En dat die het luisterend oor kunnen bieden aan mensen laagdrempelig. Bij mensen die het gevoel hebben dat ze dat bij niemand anders kwijt kunnen. Ja, en dan als je dat op die manier bekijkt, is het denk ik heel erg mooi dat 113 186.000 keer gevonden is vorig jaar.
Ja, dan heb je het alleen nog maar over de hulplijnen. Want ja. Er zijn 1.600.000 en nog veel meer raadplegingen op de website. Ja. En dat hoeven niet allemaal unieke personen te zijn. Maar
nee, en het hoeven ook niet allemaal mensen te zijn die zelf aan de dood denken. Want ook die website van 113, wat ik net zei, die bieden ook training aan voor mensen om te leren om daarover te praten. En ze hebben ook een mooie app waarmee je met die gedachten kan omgaan. En ze hebben een heleboel dingen. Het is niet alleen maar voor mensen die nu aan de dood denken. Het is ook voor alle andere mensen en voor hulpverleners.
Absoluut waar, ja. Ja. En er is van alles gaande, advies. En dat is natuurlijk zo. Erover praten. Hoe gaat dat in Tergooi MC?
Ja, in Tergooi MC speelt dit natuurlijk ook. En in de regio Gooi en Vechtstreek overlijden jaarlijks tussen de 20 en de 40 mensen aan zelfdoding. En elke week zien wij in het ziekenhuis wel een paar mensen met een zelfmoordpoging. En dat is niet zo dat wij als psychiaters die mensen alleen zien. Die worden ook gezien door de andere dokters in het ziekenhuis en door de verpleegkundigen. En in Tergooi zijn we ook heel erg bezig, juist omdat het iets is wat niet alleen iets psychiatrisch is. Alle mensen kunnen dit hebben. En die komen bij alle andere dokters, ook bij huisartsen. Zijn we ook heel erg bezig met onderwijs, ook binnen het ziekenhuis, om iedereen hier een beetje comfortabel mee te maken. Om het erover te hebben, op zijn minst.
Ja, en in scholen, onderwijs speelt dat natuurlijk heel erg sterk. Weet je ook of daar getraind wordt?
Ja, daar zijn zeker ook trainingen en initiatieven om het aan onderwijzers te leren, om dat gesprek daarover te voeren, maar ook vooral jongeren onderling.
Ja. En vroeg signalering, dat schijnt ook heel erg belangrijk te zijn, maar ook daar weer. Zijn er dan dingen van, ik weet het niet.
Ja, super complex. En op groepsniveau kun je soms wel wat dingen zeggen. En op individueel niveau blijft het toch heel erg moeilijk. Omdat de ene persoon zo anders omgaat met leed en met ellende dan de ander. En dat blijft heel lastig voorspellen. Maar over het algemeen kun je denk ik wel zeggen, als je merkt dat iemand anders doet dan anders, of dat daar een verandering in zit, of dat iemand zich terugtrekt, dat op zijn minst geen goede tekenen zijn. Nee. Die laten zien dat het goed gaat met iemand.
Nee, dus dat je buurman er een paar dagen niet zo lekker geschoren uitziet, dat moet je wel heel erg voorzichtig mee zijn.
Dan moet je op zijn minst eigenlijk aan je buurman vragen, goh buurman, ik zie dat je er wat minder lekker geschoren uitziet. Is je scheerapparaat kapot? Hoe gaat het met je?
Ja. Oké, dus op die manier. Je moet wel, dat is wel belangrijk, dat we op elkaar letten.
Ja.
Ja, dat is het gewoon. We hebben het heel erg gehad over praten en hoe belangrijk dat is. Een andere aanbeveling die eigenlijk uit onderzoek naar voren komt van mensen die wel behandeld zijn, is dat er zo vaak gewisseld wordt van behandelaar. En dat er kortere lijnen zouden moeten komen. Wat kan jij daar nog over zeggen?
Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat er inderdaad minder goede continuïteit van zorg is met name de GGZ dan dat je eigenlijk zou willen. En dat is best een structureel probleem, omdat we ook los van suïciditeit weten we ook dat het wisselen van een behandelaar, waaraan je dus net gehecht bent, waarin je net open hebt gesteld en je ziel op tafel hebt gelegd, en dat dan afscheid moeten nemen van zo iemand en dat hele circus nog een keer herhalen bij de volgende behandelaar. Dat is wel een risicofactor, niet alleen voor suïcidaliteit, maar ook gewoon voor dat het minder goed met iemand gaat. Dus dat zijn dingen waar we denk ik heel voorzichtig mee om moeten gaan in de zorg. En moeten proberen mensen ook zo lang mogelijk dezelfde behandelaren te laten hebben. Want het is niet niks om je in zo'n behandeling te storten en je open te gooien en daarover te praten. En dat elke keer opnieuw moeten doen en dan weer afscheid moeten nemen van iemand. Ja, dat is ook heel heftig en lijkt mij ook verschrikkelijk.
Ja, los van het feit dat de ene behandelaar de andere niet is. Dat je soms, dat er geen klik is of zo. En hoe gaat dat bij Tergooi? Hoe vangen jullie dat op?
Ja, dat is voor ons ook best wel lastig, want wij zijn de ziekenhuispsychiatrie, dus wij zijn vooral de psychiatrie voor als mensen en iets lichamelijks en iets psychiatrisch hebben. Wij hebben niet echt langdurige behandelingen en wij zien mensen met suïcidaliteit vooral vaak op de SEH nadat ze een poging hebben gedaan. En het is dan onze taak om de verbinding te zijn tussen hun behandelaren in de GGZ en het ziekenhuis. En om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. En ze aan de ene kant dus wel gezien en gehoord te laten voelen. En aan de andere kant ook wel realistisch te zijn over dat wij dus niet jarenlang mensen kunnen vervolgen. Ja. Dus dat is voor ons ook wel een complexe rol. Want ja, misschien wij zijn ook wel een wisselend contact in zo'n keten.
Ja. Duidelijk. Nou, we hebben een heleboel besproken en vooral over dat in contact blijven. We hebben het nog niet erg gehad over nabestaanden en personen die bij zelfdoding betrokken waren. Dat zijn hele aparte categorieën. Maar voor deze mensen en voor iedereen die wel eens aan zelfdoding denkt, is er hulp via de website 113.nl. Daar hebben we het al meer over gehad. Of bel direct de hulplijn 0800 0113. En jongeren kunnen ook terecht bij injebol.nl. Frank Gerritsen, wederom bedankt. En graag tot een volgende keer.